We gaan weer terug naar Lucas hoofdstuk 6. Naar de lange redevoering van de Heere Jezus. Waarbij de Heere Jezus de principes, om het zo te zeggen, van het nieuwe verbond praktisch maakt, om het zo te zeggen. Soms wordt ook het oude verbond tegenover het nieuwe verbond geplaatst. Nou, dat is trouwens niet hier in Lucas, maar dat is wel in Matthäus. Dat is in de bergrede. Dan zegt de Heer Jezus bijvoorbeeld van, er is wel gezegd, oog om oog, tand om tand, de wetten van het oude verbond. Maar ik zeg u, en dan zegt de Heer Jezus, de wetten van het nieuwe verbond en de wetten of regels van het nieuwe verbond, hoe je dat ook maar noemt, bestaat eigenlijk uit genade. En dus als iemand je op de wang slaat, keer ook de andere wang toe. Dat staat hier wel in vers 29 van Lucas 6. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere. Alleen er staat hier niet bij dat het oorspronkelijk was. Slaat iemand u op de wang, dan mag je ook op de wang terugslaan. Heeft iemand jou een oog vernield, dan mag jij ook bij die ander weer het oog uitrukken. Of wat, mag je dat ook vernielen. Dat moest allemaal op een weegschaal gelegd worden. Onder het oude verbond.
Ik dacht juist dat het een schepje bovenop het oude verbond was. In plaats van, nou, doe maar wat je wil. Als iemand jou slaat, nou, dan map je hem helemaal in elkaar. Nee, er zit wel een maat aan. En vervolgens wordt je gezegd van, dus je
hebt
zelf zo maat.
Ja.
Wang moet keren.
Alsof het oude verbond, dat die beperking er al in zit van, tot zover mag je gaan. Ja. Hoog omhoog, tand om tand. Ja, maar je mag niet meer doen dan dat. Nee, precies. Dan heb je hem positief uitgelegd. Maar als je hem legt naast het nieuwe verbond, dan is het weer negatief. Maar als je het legt naast, inderdaad, van als iemand jou wat aandoet, dan map je er maar helemaal op los, inderdaad. Dan is het oude verbond al vrij aardig. Ja. Want het wordt het mooi binnen de perkende gehouden. En de Heer Jezus doet er nog een schepje bovenop en die zegt, slaat iemand jouw keer ook de andere wang toe. Helemaal tegen het menselijke denken in. Dat is wel erg mooi. Zoals er ook in vers 27, want daar waren we volgens mij ongeveer een beetje gebleven. Ik zeg u lieden, ook dat, maar ik zeg u lieden, tegenover trouwens die valse profeten die genoemd worden in vers 26. Ik zeg u lieden die dit hoort, hebt uw vijanden lief en doet wel degene die u haten. In tegenstelling tot het Oude Testament, waarbij gezegd wordt dat je je naaste lief moet hebben, maar je vijand die mag je haten. Maar dan wordt hier gezegd, doet wel degene die u haten. Kenmerkend van het nieuwe verbond, der genade waar wij onder leven. En dit hele gedeelte loopt eigenlijk, ja, het loopt het hele hoofdstuk door, maar dit gedeelte vanaf vers 27 loopt eigenlijk in eerste instantie door tot en met vers 36. Hè. Ik wijs daar nogmaals op, omdat het de basis is van wat hier staat, namelijk de eigenschappen van God zelf, van de Heer zelf, en de barmhartigheid die hij ons getoond heeft. Hè? Vers 35 en 36, halverwege vers 35, gij zult zonen of kinderen des Allerhoogsten zijn, want hij is goedertieren over de ondankbaren en de bozen. Wees dan barmhartig, wordt ons aangemoedigd of wordt ons aanbevolen. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw vader barmhartig is. Het is altijd op basis van wie de Heer is geweest en wie de Heer is naar ons toe. En ja, je kan het in een paar woorden samenvatten. Dat heb ik wel altijd met dit soort schriftgedeeltes. Dus denk ik, ja, je kan er heel kort over doen, maar je kan er ook heel uitgebreid over doen. En beide dingen zijn goed te verdedigen. En de Heer vat het soms ook samen. Bijvoorbeeld in uh, Oh ja, vers 31, hè. Bekende spreuk die wij vroeger als kind misschien ook wel eens gehoord hebben. En gelijk gij wilt dat u de mensen doen zullen, doet gij hun ook desgelijks. Oftewel onze variant, wat u niet wil dat u geschiet, doet dat ook een ander niet. Alleen dat is de negatieve variant, hebben we het vorige keer over gehad. En dit is de positieve variant. Ja, en daarmee is eigenlijk alles al gezegd. Alleen, ja, de mens is van nature een zondaar. Dus die heeft die oude natuur die opspeelt. En die zijn eigenaardigheden heeft. En dat maakt het soms lastig. In de praktijk van het leven. Leerstellig is het niet zo moeilijk. Dan is dit gewoon de regel. Alleen de praktijk, ja. Het leven is dynamisch. Het is geen statisch ding. Leerstellingen zijn statisch. En het leven is dynamisch. En die twee dingen die... verdragen elkaar soms niet. Dat is niet helemaal waar. Maar het leven is wat grijzer. Het is wat minder zwart-wit dan... Dan de leerstelling. Maar neem niet weg dat dit onze norm is. Hè. Dat heb ik vorige keer ook heel uitdrukkelijk gezegd. Het begint erbij, als we het over deze dingen hebben, niet zozeer om ze te doen, maar om ze te geloven. Om in ieder geval ja en amen erop te zeggen. Ook al is jouw praktische leven niet in overeenstemming hiermee, want dat is het van geen mens. Want er is geen mens die volmaakt is en perfect is. Dus... dat de praktijk van het leven niet altijd overeenkomt met wat hier gezegd wordt. Dat kan gebeuren. Alleen in essentie zouden wij ons wel hieraan overgeven. En dus dit in eerste instantie geloven. En ons daarnaar uitstrekken. Ik zeg, vers 27, ik zeg u lieden die dit hoort, heb uw vijanden lief en doet wel degene die u haten. Jullie zien die verwijzingen er ook onder staan, onder andere naar Romeinen hoofdstuk 12 vers 20. Romeinen 12 is ook zo'n praktisch hoofdstuk. Dat begint met de liefde zij ongeveinsd. En daar komt er ook van alles uit voort, maar dat is gebaseerd op de liefde zij ongeveinsd. De strekking van die schriftgedeeltes zijn ook gelijk. En er zit ook veel verbinding met het boek Spreuken. Ik leg hem er even naast, de verwijzing die hier ook onder staat. Spreuken 25 vers 21.
Het is zichzelf een rare opmerking, hè? Van een rare zin. Liefde zijn ongeveinsd.
Ja. Ja. Want...
is er een ander soort liefde?
Ja.
Nou, als je je dat op laat leggen, hoe kan liefde dan ongeveinsd?
Ja, dat kan niet.
Ja, maar het moet ongeveinsd zijn.
Maar bedoel je met zij ongeveinsd? Of is van, bedoel je van dat een opdracht is? Of bedoel je van laat dat het doel zijn?
Ja, maar als je dat als een regel ziet,
ja.
Dan...
ja. Dat gaat niet. Ja. Spreuken 25. Maar dat is het... dat is het hele punt. Het gaat over inwendige dingen. Dus het gaat... hoewel het heel erg over gedrag gaat... om dat woord maar eens te gebruiken. Het gaat aan de ene kant heel erg over gedrag. Wat wij doen en wat wij laten. Hè? Gelijk gij wilt dat de mensen u doen zullen. Gaat echt over wat wij doen. Begint het... bij... hoe het van binnen is. En dat maakt het moeilijk om erover te spreken natuurlijk. Hè? Want het gaat over twee dingen. Aan de ene kant ons doen. En aan de andere kant hetgene wat we geloven. En die dingen, ja eerlijk, die dingen zijn wel eens in tegenspraak met elkaar. Voordat we dan even naar Spreuken gaan. Er staat verderop in Lucas dat de Heer Jezus zegt over een goede boom en een kwade boom. Een goede boom brengt goede vrucht voort en een kwade boom brengt kwade vrucht voort. Oftewel, aan iemand zijn gedrag, aan iemand zijn daden kan je zien hoe het met het hart is. Dat staat er ook bij. De goede mens, hoezo goede mens, bestaan er dan goede mensen? Nee, er bestaan geen goede mensen. Maar als je je norm iets verlaagt, dan bestaan er blijkbaar wel goede mensen. En dan zit daar wel verschil tussen het ene mens en het andere mens. Als je prediker leest, dan wordt de norm ook verlaagd. Dan gaat het ook over goede mensen en slechte mensen. Het is maar wat de norm is die je gebruikt. Hè. Als je het hebt over of de mens een zondaar is. Als hij een zondaar is, dan is hij fout. Is hij geen zondaar, dan is hij goed. Nou, als je die norm hanteert, dan zijn alle mensen fout.
Maar, een hele fout.
Ja.
Van volgens Romeinen 3 bedoel je...
Ja, ja. Er is geen mens goed, allen zijn afgeweken, allemaal zondaar. Maar je kan het ook over een iets lager niveau hebben. En dan, daar spreekt de prediker ook over. Over mensen die goed doen. En er wordt zelfs gezegd de rechtvaardige. De rechtvaardige die komt om. Het gaat de rechtvaardige niet zo goed. En de onrechtvaardige, die gaat het wel heel goed. Er wordt een verschil gemaakt tussen een rechtvaardige en een onrechtvaardige. Maar als je het hoogste niveau neemt, ja, zijn alle mensen onrechtvaardig. Maar als je het ietsje door de vingers ziet, een beetje niet zo strak neemt, dan is er wel verschil tussen een rechtvaardige en een onrechtvaardige.
Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd.
Abraham werd door het geloof gerechtvaardigd.
En wij als kinderen van Abraham
worden ook door geloof gerechtvaardigd.
En
wordt ja.
Dan niet op die manier naar goede?
Nou, ik denk in prediken niet. En ik vraag mij ook ernstig af of dat hier in Lucas 6 over die norm gaat. Het zijn die uitdrukkingen ook over een goede boom brengt goede vrucht voor en een kwade boom brengt kwade vrucht voor. Dat is natuurlijk waar, punt 1, want de Heer Jezus heeft gezegd. Maar je hebt ook teksten van Paulus. Die zegt bijvoorbeeld, ja, dan wil ik het goede doen en dan ligt het kwade mij bij. En het kwade dat ik doe, dat wil ik eigenlijk helemaal niet doen. En dan zie je dat er helemaal geen connectie is, geen verbinding tussen wat er in zijn hart is en de daden die hij doet. En dan zegt hij, het kwade dat ik doe, dat wil ik helemaal niet doen. Hij zegt sterker, hij zegt, dat ben ik niet eens, dat is de zonde die in mij woont. Dus hij distancieert zich van zijn gedrag. Maar ja, aan de andere kant gaat het wel degelijk over gedrag en wordt er wel degelijk gezegd van, nou ja, de goede mens brengt het goede voort uit de goede schat zijns harten. Het zijn twee dingen die elkaar niet helemaal verdragen.
Hij blijft altijd verantwoordelijk voor
wat je doet. Ja. Nou ja, dat is ook nog zo'n ding. In hoeverre, je bent verantwoordelijk voor de dingen die je doet. Ja. Maar, ja, maar ja. Aan de ene kant ben je verantwoordelijk voor wat je doet. Maar aan de andere kant zegt de Bijbel ook van, ja, maar we zijn allemaal zondaar en we kunnen er niks aan doen.
Ja. En je moet het dan voor dood houden.
Ja. 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 Ligt soms heel dicht bij elkaar, hoor. Ik moet eerlijk zeggen, in de praktijk van mijn leven vind ik het niet altijd zo zwart-wit en zo herkenbaar, hoor. Of makkelijk mee om te gaan. Maar goed, we zouden even naar Lucas, Spreuken. Spreuken 25.
Vers 21.
Die spreuken is wel grappig. 24.
Dan kun je de wat hangen.
Ja,
natuurlijk. Ja, vers 24, die vind jij leuk, Maria. Het is beter te wonen op een hoek van een dak dan met een kijfachtige huisvrouw en dat in het huis van gezelschap.
Nou, echt wel.
Ja.
Ga ik ook aan Bantijn.
Ja.
Geef hem ook aan mijn schoon.
Ja. Maar het gaat mij over om vers 20 en vers 21.
Oh, ja.
Vers 20. Die liederen zingt bij een treurig hart. Blijde liederen namelijk. Is gelijk hij die een kleed aflegt ten dagen der koude. Weet je wel, we krijgen straks weer vorst en dan doe je je jas ook nog uit. Dat is niet helemaal, dat past niet echt bij elkaar. Net zoals het niet past om bij een treurig hart, als iemand een treurig hart heeft, om dan een vrolijk liedje te gaan zingen. Dat is, wordt trouwens aangehaald door Paulus in Romeinen hoofdstuk 12, dat bekende hoofdstuk weer. En vers 21 wordt eigenlijk ook aangehaald door Paulus in Romeinen 12 vers 20. Maar eigenlijk ook door de Heer Jezus. Indien degene die u haat hongert, zo geef hem brood te eten. En zo hij dorstig is, geef hem water te drinken. En dan vers 22, die ook weer aangehaald wordt in Romeinen 12 trouwens. Want gij zult vurige kolen op zijn hoofd hopen en de Heere zal het u vergelden. Nou ja, daar staan die spreuken vol mee met dit soort wijsheden. De boven het hoofdstuk staat ook het loon der wijsheid. Hè? En dat was de bedoeling dat we wijs zouden worden. En nou ja, dit is een voorbeeld van het praktische leven. Niet alleen liefhebben degene die jou lief heeft, maar ook liefhebben degene die jou haat. Zoals de Heer Jezus dat gedaan heeft. Straks komen we volgens mij nog wel eens een keer in de spreuken terecht, omdat veel van die dingen in de spreuken uit het boek Spreuken komen. Ik vind ze trouwens in de Statenvertaling niet altijd even makkelijk te begrijpen, hoor, die spreuken. Maar goed, dat is een ander ding. Terug maar even naar Lucas 6. Zegent degene die u vervloeken en bid voor degene die u geweld doen. Dat zou in ieder geval onze hartsgesteldheid zou dat zijn. Degene die u aan de wang slaat, biedt ook de andere en degene die u de mantel neemt, verhindert ook de rok niet te nemen. Geef maar geeft een ieder die van u begeert en van degene die het uwe neemt, eis niet weder. Hier moet ik natuurlijk ook wel bij zeggen je moet de strekking willen begrijpen, hè? Want geeft een ieder die van u begeert, oh ja, dat is geen vaste wet, want op het moment dat ik dan zeg van God, doe mij jouw auto, dan zou dat betekenen dat jij verplicht bent om je mijn auto te geven. Dat zal dan voor deze gelegenheid wel goed uitkomen, dan heb ik een goede auto. Maar, maar ik neem aan dat je dat wel begrijpt, hè? Dat je dit niet absoluut kan interpreteren. Daar valt namelijk niet mee te leven. Je moet de hoofdgedachte willen en kunnen begrijpen. Nou, en het idee is dat we ruimhartig zouden zijn om onze goederen te delen. Daar komt het eigenlijk op neer. Niet ten koste van jezelf, dat hoeft ook weer niet. En hoe dat precies gaat, ja, daar zijn lekker toch geen richtlijnen voor. Dat mag je zelf ondervinden. Alleen het idee in ons hart en in ons hoofd dat alles wat ik bezit, dat dat van mij is en dat het exclusief van mij is en dat het dat iemand daar moeite voor moet doen om eventueel daar iets in te delen, dat is een nogal egoïstische gedachte. En wij zouden leven, heb ik hier daarnaast gezet, leven uit genade, dus alles wat wij hebben hebben wij van onze Vader gekregen en onze bezittingen hebben wij ook maar gekregen, dus wij zouden er in ieder geval uit dankbaarheid zouden wij het aannemen. Maar wij zouden ook genadig zijn en overvloedig om het weer te delen.
En alles te lenen, toch?
Ja, ja. Over lenen, daar gaat het nog over een paar versen verder.
Maar het geeft ook een stuk verantwoordelijkheid van degene die dat vraagt van iemand. Dat is dan de stap 2, maar dat lees je eigenlijk niet. Maar dat zit er wel volgens mij nog achter. Dus op het moment dat je iets van iemand begeert en diegene zegt, nou, die eist het niet terug.
Ja.
Dan zit er dus wel een verantwoordelijkheid voor degene die dat vraagt. Maar ja. Moet je even nadenken wat dat voor consequenties heeft. Want als dat nou andersom gebeurt.
Ja.
Dus dat zit er, dat lees je niet echt.
Nee.
Ik kan me wel voorstellen dat... Dat er wel een beetje in ligt. Dat je wel even verder moet nadenken.
Ja.
Dat je niet roekeloos alles kan vragen aan iemand.
Nee, want het wordt ook niet, dit wordt ook niet beschreven vanuit degene die iets wil lenen.
Nee.
En het wordt ook niet beschreven vanuit degene die de vijand is, of vanuit degene die iemand anders op de wang slaat. Het wordt beschreven vanuit de partij die daar eigenlijk boven staat. Hè? Dat is eigenlijk wat je hier ook uithaalt. Wij hebben die uitdrukking ook. Hè? Van, ah, daar moet je boven gaan staan. Ja. Dat, zo lees je het eigenlijk ook nog wel. Dat kwam ik namelijk, daar gaan we soms nog wel even naartoe. In Deuteronomium kom je dat namelijk tegen. Dat idee dat de gelovigen, of dan in het Oude Testament Israël, dat die erboven staat en ook verantwoordelijk is om dingen uit te delen. Maar dat lezen we zo nog wel even. Of laten we dat direct maar doen. Laten we dat direct maar doen. Dat is in Deuteronomium 15. Ja, vers 6. Ja. Daar staat over dat God zegt tegen Israël: de Heere uw God zal u zegenen, gelijk als hij tot u heeft gesproken. Zo zult gij aan vele volken lenen. Israël zal veel aan andere volken lenen, maar gij zult niet ontlenen. En ontlenen is het tegenovergestelde van uitlenen, namelijk dat is degene die hieronder staat en die iets ontvangt. Er wordt tegen Israël gezegd, je kan wel wat uitdelen. Ja. Waarom? Dan is namelijk dat andere volk afhankelijk van jou. En dan staat Israël er dus boven. Ja. Maar als jij iets van iemand anders leent, dan sta je eigenlijk onder die ander. Ben je afhankelijk van die ander. En dat is wat de Heer tegen Israël zegt, dat moet je niet doen. Je moet niet lenen, je moet niet lenen van een ander, want dan heb je feitelijk een schuld.
Ja,
ben je afhankelijk van die ander?
Niet zelf lenen.
Precies. En dus in die zin heb ik net er boven staan. Onafhankelijk. In de vrijheid. En dan ben je staan om uit te delen. En daar staat er ook bij, hè, dat ze erboven staan. Want er staat: en gij zult over vele volken heersen, maar over u zullen zij niet heersen. Je kent het wel, als je iets van iemand geleend hebt, dat je dan denkt, oh ja, ik moet dat nog terugbetalen. Je staat in schuld, je staat in krijt bij die ander. En je staat dus eigenlijk lager dan die ander. Je bent, zwart-wit gezegd, je bent niet meer vrij. Je bent eigenlijk een slaaf. En over slavernij gaat het hier verderop ook nog over trouwens. Want het ging over over het lenen. En hier wordt gezegd vers 12, dat wil ik ook nog even met jullie lezen. Vers 12. Wanneer uw broeder, een Hebreër of een Hebreïne, man of vrouw, aan u verkocht zal zijn, zo zal hij u 6 jaren dienen. Maar in het 7e jaar zult gij hem vrij van u laten gaan. Als gij hem vrij van u laat gaan, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Kijk, slavernij, had je dat in Bijbelse tijd? Ja, dat had je in Bijbelse tijd. Maar het ziet er niet zo beroerd uit als dat wij denken. Want iemand die komt in slavernij omdat hij bankroet is of failliet is. Dus die verkoopt zichzelf aan iemand. En die krijgt van alles en nog wat. Daarvoor moet hij wel werken, maar die krijgt van alles en nog wat. Zo ernstig was het niet. Hoefden het niet te zijn in ieder geval. En er wordt ook aan de Israëlieten gezegd dat ze nogal goed voor die armen moesten zorgen. Dat stond namelijk in vers 7. Hè? Bezorgen der armen. En dat is wat jij net ook zei. Hè? Vers 7. Wanneer er onder u een arme zal zijn, een uit uw broederen in uw poorten, in uw land, dat de Heer uw God u geven zal. Het land wat ze ook maar gekregen hebben. Zo zult gij uw hart niet verstijven, noch uw hand toesluiten voor uw broeder die arm is.
Dat gaat over het lenen.
Gaat over
het geven.
Ja, maar precies. Maar dan staat er in vers 12, vanaf vers 11 gaat het over die dat iemand zich als slaaf eigenlijk verkoopt aan iemand. Oké, 6 jaar, max. Daarna moet hij vrijgelaten worden. En dan wordt er ook nog gezegd, vers 13, als gij hem vrij van u laat gaan laat, zo zult gij hem niet ledig laten gaan. Gij zult hem rijkelijk opleggen van uw kudde en van uw dorsvloer en van uw wijnpers. Leuk hè, dit weer hè. Waarin u de Heer uw God gezegend heeft. Ze hebben het ook maar ontvangen uit genade. En daarna geven ze het weer door. En direct er weer achteraan. Weet je niet hoe het zelf met jullie gesteld was? Vroeger. Jullie waren ook maar slaven in Egypte. Gedenk dat gij een dienstknecht in Egypteland geweest zijt. En dat de Heer uw God u verlost heeft. Daarom gebiede ik u heden deze zaak. Het is niet zomaar. En dat is de boodschap naar ons natuurlijk ook. Hè? Wij waren ook maar zondaren. En de Heer heeft ons ook genade gegeven. En daarom zouden wij, ja, logischerwijs ook weer uitdelen van wat wij hebben ontvangen. En het is zelfs zo sterk dat er in vers 16 staat, maar het zal geschieden, als hij tot u zeggen zal, ik zal niet van u uitgaan, omdat hij u en uw huis lief heeft, terwijl het hem wel bij u is. Het was een slavernij, maar het was een hele goede slavernij. Er werd heel goed voor hem gezorgd. In het 7e jaar mocht de slaaf mocht weg. Maar de slaaf zegt, nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil heel graag blijven, omdat mij veel genade verleend is. En omdat ik het goed heb. Nou ja. En dan komt nog het verhaal met die...
Met
die, ja, dat is vers 17, met die priem. Door het oor en zo wordt hij eeuwig verbonden aan die Heer.
Is hij
een horige geworden, inderdaad. Ja. Onderdanig, luisterend naar zijn Heer. Omdat het een goede Heer is.
Aan de deur.
Aan de deur, ja.
Vind ik wel leuk. Wie is ook weer de deur? Waar moet je doorheen?
Door de Heer zelf. En als je daar kan je aan verbinden, want hij is een genadig, barmhartig en goede tieren God. Maar dat is voor ons ook zo. Ja, dit ook. Hè, dit is, bedoel, het type van. Je kan het persoonlijk, zoals we het nu bespreken, kan je het opvatten. En kan je het toepassen. Maar die 6 jaren kan je ook beschouwen als een tijd onder de wet. In slavernij, zoals het hele diensthuis in Egypte, het leven in die slavernij, de uitbeelding is van de wet, waarna de vrijheid, doortocht door de Rode Zee, een uitbeelding is van de dood en opstanding van de Heer Jezus, waarna het nieuwe verbond aanbrak. En hier in het 7e jaar komt er ook vrijheid, maar dan gaat het niet dwars door de Rode Zee heen, maar dan gaat het door dat het oor doorboord wordt. Hoe was die ander ook? Oh ja, gij zult mij het oor doorboren. En denk samen met Psalm 40, hè? Was het niet zo? Ja, volgens mij wel. En Hebreeën 10. Zie, hier kom ik om uw wil te doen. Ja, nou, want dat is wat het eigenlijk is. Ik kom om uw wil te doen. Ik stel me beschikbaar op. Oftewel, ik ben een en al oor. Dan kan je het ook zeggen. Ik heb hem doorboord. Ik ben een en al oor. Ik luister naar, naar degene die ons verlost heeft. Mooie dingen, toch ook in het Oude Testament, hè? Terug maar even naar Lucas 6. Ja, hè? Ga je mij het oor doorboord en in de Hebreeën staat, dan ga je mij het lichaam toebereid of zo.
Ja.
Ja. Het gaat eigenlijk over de Heer Jezus Christus die zich bij zijn opstanding beschikbaar heeft gesteld voor het werk van zijn hemelse Vader. En toen zei de Heer Jezus, zie, ik kom om uw wil te doen. En eigenlijk zei hij toen ook, gij hebt mij het oor doorboord en ik doe wat u van mij vraagt. Ik stel mij vrijwillig. Stel ik mij in uw dienst. Niet meer verplicht, niet meer een dienstknecht, niet meer het moet, maar vanuit vrijheid. En dat is de positie van de Heer Jezus Christus nu, hè. Gaat de Hebreeënbrief over. Niet als een regeerder over deze wereld. Niet als koning, maar als priester. Doet hij zijn werk in het verborgene aan de gelovigen. Dat is wat hij nu doet. En daar gaat die Hebreeënbrief over. Maar goed, daar hebben we misschien een andere keer weer over. Lucas 6, vers 32, maar dan. En indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Vinden wij misschien soms al heel wat, dat je lief hebt degene die jou lief heeft. Maar de Heer zegt, nou, dat valt allemaal reuze mee hoor. Denk hier maar eens over na. Indien gij lief hebt die u lief hebben, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars hebben lief degene die hen lief hebben. En indien gij goed doet aan degene die u goed doen, ja, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars doen hetzelfde. Indien gij leent, hier gaat het over dat lenen. Indien gij leent aan degene van welke gij hoopt weder te ontvangen, wat dank hebt gij? Want ook de zondaars lenen van de zondaren, opdat ze even gelijk weder mogen ontvangen. Het is, dat lenen is in het bijzonder aan de armen, zoals wij net gelezen hebben in Deuteronomium. Het gaat hier uiteraard niet gewoon standaard over. Het betekent niet dat als je iets uitleent, dat je dat niet terug mag verwachten. Ik bedoel, als ik bij je kom en zeg, goh, mag ik morgen misschien je auto even lenen? Dan hoef jij niet te denken van, nou, ik vraag hem maar niet terug of zo. Ik bedoel,
dat. Weer naar de garage.
Ja.
Vernieuwen.
Ja, precies. En dan kom ik eraan en zeg, ja, ik had hem van je geleend, maar je hoopt toch niet dat je hem terug ontvangt, hè? Want dat had de Heer Jezus gezegd. Ja. Dat zal een beetje. Met je gek zijn, hè?
Ken je de Bijbel dan niet?
Ken je de Bijbel niet? Nee.
Ik leen jou ook nooit
meer op. Nee. Nee, precies. Dan kan je dat beter doen, ja. Nee.
En dan moet je ook je andere auto uitlenen.
Krijg je dat ook? Ja. Ja. Dan kun je die carport wel weer afbrengen. Want dan heb je ook niks meer aan.
Dan
heb
je maar één auto.
Ja. Ja, dan ben je blij dat je maar één auto hebt, ja. Ja. Maar goed, je snapt, neem ik aan, hoop ik wel, de strekking van het vers. Dat waar wij een keer iets uitlenen aan degene die het moeilijk heeft, die het arm heeft, dan gaan we toch niet het lopen terug te verwachten. Aan iemand die niks heeft. Nee. Dat zouden.
Er zijn ook dingen gewoon bij die worden wel geleend, maar daar weet je sowieso van dat je het niet terugkrijgt. Ik bedoel, ik heb mijn buurvrouw laatst gehad voor wat suiker te lenen.
Ja.
Nou, dat krijg ik echt niet terug.
Nee.
Daar ga ik ook niet op wachten.
Nee.
Maar dat weet mij.
Sympathiek.
Een keer
weet ik. Sympathiek, ja. Ja.
En ik zal even uitstrijden.
Nee, ik denk...
Maar onder het motto van het hoeft niet allemaal op een weegschaal. Kijk, onder het oude verbond moest het op een weegschaal, hè? Oog om oog, tand om tand. Maar wij zijn verlost van die weegschaal. Die kennen wij niet meer, die hebben wij niet meer. Wij geven gewoon weg, wij delen gewoon uit. En dat is wat de Bijbel ook zegt. Waar wij uitdelen, ik weet niet of dat hier nog staat. Oh, er staat in vers 35. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen. En uw loon zal groot zijn. Daar is zelfs beloning voor. En gij zult zonen des Allerhoogsten zijn, want hij is goede tieren over ondankbaren en bozen. Uw loon zal groot zijn. Dat is uiteraard wanneer wij voor de rechterstoel van Christus moeten verschijnen. Zal ons leven beoordeeld worden. Daar zal een beloning klaar liggen. voor degene die hem gediend hebben. En daar zal dus loon voor zijn. Maar de Bijbel leert dat het niet alleen straks in de toekomst een loon heeft, maar ook zelfs hier op aarde al. Dat ziet er verschillend uit hoor. Maar je hebt bijvoorbeeld wel het algemene principe uit de Prediker. Is wel een mooie vers om eens te lezen. Prediker. Prediker 11. Vers 1. Dat is een mooie uitdrukking. Jammer dat er eigenlijk geen gezegde is in onze Nederlandse taal. Want volgens mij is dat het niet. Althans, ik ken hem niet als een gezegde in de Nederlandse taal. Maar er staat: werp uw brood uit op het water, want gij zult het vinden na vele dagen. Toen ik dat voor het eerst las, begreep ik niet zo goed wat het betekende. Maar het betekent, wanneer je iets uitdeelt, je brood uitwerpt, dus je leven weggeeft, dan komt dat vroeg of laat, komt dat weer bij je terug.
Daar weet ik wel, wie goed doet, goed ontmoet.
Wie goed doet, goed ontmoet. Dat is het eigenlijk. En
staat er ook een beetje op de volken of zo, het water.
Nou, dat weet. Ja, dat zou kunnen, weet ik niet. Want het is een losse uitdrukking hier, dus het is moeilijk om daar wat over te zeggen, maar dat zou heel goed kunnen, inderdaad. En dat, want gij zult het vinden na vele dagen. Enerzijds wordt het beschouwd als. Nou, het komt ooit eens een keer weer bij je terug. Net zoals dat Petrus zegt van. Nou ja, het lijden wat ons overkomt en de mensen die ons lijden aandoen. Hebben we vorige keer volgens mij ook gelezen. Het kan best zijn dat je na vele jaren toch eens iemand een keer weer bij je terugkomt. Het kan zijn dat daar dan een ommekeer in komt na vele dagen. Misschien ook niet, maar dat weet je niet. Maar gij zult het vinden na vele dagen. Ja, dat kan betekenen dat het hier op aarde nog eens een keer naar ons terugkomt. Want dat is een normale gang van zaken. Maar het kan ook zijn dat ons dat pas in de toekomst, bij de wederkomst, onze verschijning voor de rechterstoel van Christus, dat het ons dan vergolden wordt. Maar dat wij het zullen vinden na vele dagen, dat is een ding wat zeker is. Is het niet hier, dan is het daar wel. Het is net als van die uitdrukkingen. Dan weet ik niet of ik het goed zeg, maar volgens mij was het van zo'n gelijkenis. En dan gaat het ook over 30, 60 en 100 fout in de tegenwoordige en in de toekomende eeuw of zo staat het dan.
Ja.
Zo van, in dit leven zal je daar al zegening voor ontvangen. Maar sowieso uiteraard in de toekomst.
Is het Matthäus 25?
Volgens mij.
Ja, of ik al twee dingen door elkaar heb, dat kan ook hoor.
Zo niet met die talenten of zoiets? Of?
Nee, ik dacht dat het iets was met de gelijkenis. Maar goed,
okay.
Ik weet het ook niet zeker.
Lees jij nog even door, Brian. Bewaar uw jeugd.
Ja.
Laten we dat laatste stukje even.
Oh, dat je goed moet
van
zijn voor je ouders zeker.
Ja,
dat zal wel
heel neerkomen. Daar zal het wel weer op neerkomen.
Mag je dat
niet? Ja.
Heeft Martin naam vroeger verzaakt? Dat klopt, ik weet wat de consequenties zijn, dus ik wil jij daar vroeger aan.
Ja, volgt de lust van uw hart en wat uw oog aanschouwen?
Wandel in de wegen uw harten. Vers 9 is wel mooi, hè?
Vers 9.
Dat is wel mooi. Verblijd uw jongeling in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap en wandel in de wegen uw harten en in de aanschouwingen uw ogen. Wordt niet altijd zo positief beschouwd, maar in dit geval even wel. De aanschouwingen uw ogen, maar weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Zo van genieten van, maar denk wel na wat je doet. Iets in die trend, ja.
Geniet Maar kijk naar mij.
Nee, ja, maar geniet, maar drink met maten.
Met maten.
met maten. Ja. Uw loon zal groot zijn. Voordat we gaan pauzeren, had ik nog twee schriftgedeeltes die ik nog even naast dit gedeelte wil leggen. Voorbeelden van Paulus in 1 Korinthe 4. Ja, dat is wel leuk. Als je nou iets... Hier staat het heel in een redenvoering van de Heer Jezus, hè? Dat is een beetje... ja. Leerstellig, van zo zit het in elkaar, zo, zo, zo. Dit zijn de wetten, zijn de normen van het Nieuwe Verbond.
Beetje een ver van mijn bedshow.
Beetje een ver van mijn bedshow. Als je nou Paulus leest, dan wordt het iets praktischer gemaakt. Als je die brieven van Paulus aan die Corinthiërs leest, dan krijg je wel een indruk hoe dat van binnen werkt. Want Paulus heeft enorme liefde voor die Corinthiërs, maar die Corinthiërs niet zozeer voor Paulus. En dan zie je ook de strijd die daar is. Daar wordt het heel dynamisch in één keer gemaakt. Weet je wel, Paulus, die soms, dan zegt hij wat en dan zegt hij, ik ben nu onverstandig, maar ik zeg het toch. En daarna slikt hij zijn woorden weer in, dat soort dingen allemaal. Dan gaat hij vertellen wat voor ellende die allemaal meemaakt. Niet zozeer om zich erin te beroemen, zo van kijk mij nou eens. Maar aan de andere kant wil hij de Corinthiërs zo graag duidelijk maken hoe het in elkaar steekt. En vooral naarmate het einde van die tweede Korinthebrief komt, dan zie je steeds meer die strijd. Maar hier ook al in 1 Korinthe 4. Daar zegt hij, en ik laat de context toch maar even achterwege. Vers 10, lees ik maar even vanaf vers 10. Wij zijn dwazen om Christus wil, maar gij zijt wijzen in Christus. Wij zijn zwakken, maar gij sterken. Gij zijt heerlijken, maar wij verachten. Tot op deze tegenwoordige uren lijden wij honger en lijden wij dorst en zijn naakt. Dat lezen wij even heel makkelijk, hè. Maar het is natuurlijk wel heel heftig, hè. En wij worden met vuisten geslagen en hebben geen vaste woonplaats. Wij arbeiden, werkende met onze eigen handen. Wij worden gescholden. Hier ging het maar even om. Wij worden gescholden. En wat doet Paulus? En wij zegenen. Wij worden vervolgd. En wij verdragen. Ik kan ook zeggen, nou ja, als het allemaal zo moet, dan laat me zitten, dan kap ik ermee. Maar dat doet Paulus niet. Want hij weet waar hij toe geroepen is en dit hoort erbij. Wij worden gelasterd en wij bidden. Of maar wij bidden. Mag dat zo zijn dat er allemaal tegenstand is. Maar wij gaan wel gewoon door met waar we mee bezig zijn. Wij worden gevonden als het uitvaagsel der wereld en aller afschrapsel tot nu toe. En dan vers 14 ook. Hè. Ik schrijf deze dingen niet om u te beschamen, maar als mijn lieve kinderen vermaan ik u. Paulus had graag dat de Corinthiërs zijn liefde wilden, dat de Corinthiërs zijn liefde verstonden, de liefde die hij voor de Corinthiërs had. Want ze dachten dat Paulus het niet deed uit liefde, ze dachten dat Paulus het deed uit eigen belang, maar dat was niet zo. Paulus deed het als dienstknecht van de Heer Jezus Christus. Alleen dat accepteerden zij niet. En in 1 Korinthe hoofdstuk 6 heb je dat praktische voorbeeld van wat er ook boven staat. Rechtszaken tussen broeders. Weet je wel, je gelijk halen. En daar zegt Paulus ook... Durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Überhaupt al het feit dat je elkaar voor de rechter sleept. Maar kan je dat niet gewoon onderling even oplossen, zegt Paulus. Vers 2, het einde van vers 2. Zijt gij onwaardig over de minste gerechtszaken? Weet gij niet dat wij de engelen oordelen zullen? Dat is namelijk een van de taken blijkbaar van de gemeente, dat wij de engelen zullen oordelen. Hoeveel te meer de zaken die dit leven aangaan? Zo gij dan gerechtszaken hebt die dit leven aangaan, zet die daarover die in de gemeente minst geacht zijn. Het is even weer de omgekeerde wereld. Niet degene die het meeste voor doorgeleerd heeft, maar degene die het minst geacht is, die doet er een uitspraak over en daarmee is de kous dan af. En hij zegt het er ook bij, hij zegt, ik zeg u dit tot schaamte. Is er dan niemand onder u die wijs is, ook niet één die zou kunnen oordelen tussen zijn broeders? Maar de ene broeder gaat met de andere broeder terecht en dat voor ongelovigen. En er wordt er gezegd, als je er dan niet uitkomt, leid dan liever schade, wees dan de minste. Daar komt het gewoon op neer, hè? Zo is het dan nu ganselijk gebrek onder u dat gij met elkander rechtszaken hebt. Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? En nu leidt degene geen ongelijk, maar ze doen ongelijk en ze doen schade en dat ook nog aan de broederen. Omdat praktische aangelegenheden, welke het zijn staat er niet eens bij, maar Paulus vindt het de moeite ook niet waard. Want hij zegt het zijn minste gerechtszaken. Ja, het is jammer dat zo moest. En Paulus spreekt zijn verdriet erover aan. En hij spreekt zijn verdriet erover uit. Want het... Het
gaat vast over recht van overpad of zoiets.
Oh ja. Ja. Die zit in een heggetje dan 20 centimeter te ver dan links.
Ja. Maar dat soort dingen ook. Hè. Het gaat niet om dat heggetje. Het gaat niet om die dingen met...
Het is wel een principe kwestie.
Ja. Je ziet
je gelijk aan.
Je gelijk aan, ja. Ja. Het gaat ten koste gewoon van de levensvreugde en geluk. En,
oh, ja.
Ja, dat is gewoon jammer. En juist wij als gelovigen, wij zouden ons moeten beseffen dat die dingen zo tijdelijk en zo... Ja, daar hangt ons leven niet van af, van de breedte van die heg. Ons perspectief, ons denken zou heel anders moeten zijn dan dat soort dingen. Want wij hebben hele andere toekomstverwachting. En daarom worden wij ook in staat geacht om dit te kunnen. Zoals Paulus zegt, ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Hij geeft ons de kracht daarvoor. Alleen daar waar wij ons aan hem overgeven. Hem willen dienen en beschikbaar zijn.
Hier een uitspraak van een rechter over rechtszaken onder christenen onderling. Dat gebeurt nog steeds.
Ja.
Dat was in de Pinkstergemeente De Banier in Almelo.
Hm?
Twee leden van de voltallige oudstenraad van de Pinkstergemeente De Banier in Almelo vorderen dat de dagelijkse oudstenraad zich houdt aan de statuten en zich met de oudsten verstaat. Dus dat is dan een uitspraak die op rechtspraak.nl komt. En daar worden gewoon echt
prachtige
dingen over gevoerd.
Dat gebeurt gewoon dus nog.
Dat gebeurt nog steeds. Dan heb je notabene die teksten zwart op wit staan.
Ja.
En dat
gebeurt
nog steeds.
Ja.
En dan is... Kerkscheuringen gewoon door wat domme oneenigheid over...
Ja. Ja.
Ik bedoel, de collega van mij was schriftgemeerd. Of is schriftgemeerd. En die had over de... Dus dat in de kerkraad en de kerktucht had je. En ik denk, dan leef je er gewoon vrij.
Ja.
En trouwens, die tekst.
Die heeft ook
wel
wat geld. Ja, zelf.
Wacht even, Daniel, ja?
Ja, even een andere. Die tekst over dat 60-100 fouten.
Ja.
Wat je zei. Dat is, die gaat dan over het zaad. Dat
je ja.
Terug zou voortbrengen. En wat jij bedoelt is dan Marcus 10. En dan gaat het over het arme die dan in zal gaan in het koninkrijk.
Ja.
Oh ja. En dan in vers 29 zegt de Heer Jezus, voorwaar ik zeg u,
oh, ja.
Er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij.
En dan het evangelie of hij ontvangt honderdvoudig nu in deze tijd.
Ja, ja, dat ja. Ja, nu in deze tijd.
Broers en zusters en moeders en kinderen en akkers.
Ja.
Met vervolgingen.
Ja, ja, ja.
En in de wereld die komt, het eeuwige leven.
Ja, ja, ja. Dat is inderdaad wat ik bedoelde. Dankjewel.
Ja, en in de Statenvertaling staat in de toekomende eeuw.
Ja.
Ja, het eeuwige leven.
Ja.
Ja.
Yes. Goed, ja, daar zijn wij toegeroepen inderdaad, ja. Om soms wat te verlaten, hè. Goed, we gaan eerst even pauzeren en een kop koffie drinken.
Ja, wie wilde nog koffie? Vers
37 van Lucas 6. Ook een leuke trigger. En oordeelt niet, en gij zult niet geoordeeld worden. Het is bijna onmogelijk voor de mens om niet te oordelen, want voordat hij het er erg in heeft, zitten die gedachten al in zijn hoofd.
Ja. Ja, maar wat is oordelen?
Mening hebben ergens over ook, ja.
Of gaat dit echt om een rechtspraak?
Ik heb eerder het idee dat oordelen executeren is, in die zin dat je een oordeel erover
velt,
uitvoert.
Ja, of uitspreekt.
Je moet volgens mij oordelen om de rechte weg te behouden.
Mm-hmm.
Als je niet oordeelt op wat anderen zeggen,
mm-hmm.
dan ga je, kun je alle kanten op gaan. Je moet voor jezelf, moet je
een oordeel voor
duidelijk hebben.
Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je
moet je oordelen over anderen, als zij wel de goede weg gaan of niet. Of wat zij zeggen wel klopt of niet.
Ja, maar dan hoef je die mensen als persoon niet te veroordelen.
Nee, precies.
Maar je moet wel oordelen. Je mag of moet er wel een mening over hebben.
Daar is vaak onduidelijkheid over.
Ja.
Geen mening over mag hebben.
Je mag er wel een mening over hebben.
Maar dit, ja, misschien meer als beoordelen.
Alleen.
Veroordelen.
Nou ja, hier gaat het lijkt mij over veroordelen. Ja. Veroordeelt niet.
Nee, precies, ja. Daar gaat het hier over, lijkt mij.
En het verdoemen, waar het hier over gaat, dat gaat misschien nog, als je dan onderscheid wil maken over het oordeel zelf en het uitvoeren van het oordeel, denk ik dat het verdoemen nog meer over de executie zelf gaat, zeg maar. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemt niet en gij zult niet verdoemd worden.
Wat je wel moet doen, staat daarachter.
Ja, laat los. En gij zult losgelaten worden. Ja, oordeelt niet. Ja, je kan het op weet ik veel hoeveel niveaus toepassen. Hè? De Heer heeft er niet bij gezegd hier waar het specifiek over ging. Er wordt het hier heel algemeen over gesproken. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Kijk, je moet er ergens wel een mening over vormen. En als iemand zegt en je bent het niet mee eens, dan mag je zeggen dat je het niet mee eens bent. Dus dat is niet zo moeilijk. Ik dacht dat de Heer dat ook wel duidelijk heeft gemaakt, ook in zijn eigen leven. Alleen wij kunnen een andere mening, kan over van alles en nog wat gaan, maar als het over de Bijbel gaat, dan wordt het nog wat gewichtiger natuurlijk. Maar laten we misschien dat niet al te gewichtig maken, dus misschien iets makkelijker om erover te praten. Maar als iemand een andere mening is toegedaan, dan hoef je daarmee een ander niet te veroordelen. Wat ik wilde gaan zeggen, is in de trend van oordeel niet dat je dat soms al in je hoofd gedaan hebt voordat je er erg in hebt. Net zoiets als dat er staat, gij zult niet begeren of zo. Dat is al gebeurd voordat je er erg in hebt. En zo is het met het oordelen ook wel. Dan zie je iemand lopen, weet je, en die ziet er niet uit en die loopt in rare kleren. Weet je, dan, daar zit ik even over. Zo werkt het bij de mens van nature. Dat is die zondige mens in hem, die oude natuur. Die direct denkt van, oh kijk eens wat naar zo.
Ja.
Nou, hebben jullie dat misschien allemaal niet, maar bij mij gebeurt dat in mijn hoofd wel eens spontaan. Maar ja, jullie hebben dat denk ik niet, hè?
Slecht dat je dat hebt.
Ja, slecht dat ik dat heb, hè?
Ja, ik ken dat wel.
Ja.
Maar dan werk je ook bij Hans.
Zullen we wel een nieuw clubje opstarten?
Ja. De rechtvaardigen. Ga ik me aansluiten bij de club de onrechtvaardigen. Ja. Maar dat is, want het is wanneer Jezus zegt dat ook in de bergreden, hè, over dat begeren. Hè. Dan zegt hij, wanneer gij een vrouw aanziet om die te begeren, dan heb gij in uw hart al reden overspel gepleegd. Ja. En wij maar mensen in onze gedachten lopen te veroordelen die overspel hebben gepleegd. Zonder zonde is werpen de eerste steen. Of zal ik lezen, wat ziet gij de splinter die in uw broeders oog is en de balk die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Die principes, daar gaat het om. En in dat verband denk ik dat de Heer zegt van, oordeelt niet. Sip your lip.
Laat los.
En laat los, want dat is die laatste inderdaad. Want het is niet jouw zaak. Het is een ander. Het is zijn of haar ding. Jij hebt je eigen verantwoordelijkheid. En iemand anders heeft ook zijn eigen verantwoordelijkheid. En waar het wel gebeurt. Daniel had net in de pauze even over. Dan heb je soms. Weet je wel. Die spontane gedachten en ideeën. Daniel had het. Oh, dat mag ik natuurlijk niet zeggen. Hij wordt opgenomen. Maar over trots wat ons allemaal wel eens kan overkomen. En een oordelende gedachte. En weet ik veel wat voor. Zondige natuurlijke gedachten bij ons op kunnen komen. Daniel zegt, al die dingen zou je ook moeten afleggen. Je zou moeten sterven aan jezelf. En zoals Paulus zegt in 1 Korinthe 10, je zou al je gedachten gevangen nemen en ze onderdanig maken aan de gedachten van Christus. Zoiets staat het er in 1 Korinthe 10. En ja, de mens is een zondaar die doet al die dingen. En daar hebben wij vergeving en genade voor ontvangen. Maar wij zouden wel langzamerhand veranderd worden in onze gedachten en in onze harten. En wij zouden dus onze gedachten onderdanig maken aan de gedachten van Christus. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Dat is ook leuk, want er staat dus niet alleen oordeelt niet, maar er staat achter en gij zult niet geoordeeld worden. En dat sluit aan bij wat er staat in vers 38, halverwege. Want met dezelfde maat waarmede gij lieden meet, zal u lieden weder gemeten worden. Hoe zit dat? Heeft de Heer dan geen vaste norm?
Als die zonder wet leven, zullen zonder wet verloren gaan. Omdat zij zichzelf tot wet zijn.
Waar staat dat?
Romeinen 2.
Oh ja.
Daar moet je ook aan denken.
Maar gaat het over de Heer dan? Of gaat het over mensen die jou meten?
Het gaat over... Ja, precies. Dat is ook maar weer de vraag. Gaat het over de Heer die ons... meet, of gaat het over andere mensen die ons meten?
Als je 39 leest, staat er ook een hijzijde tot hun gelijkenis.
Ja, dat staat er los van, denk ik.
Daar staat het niet.
Nee, ik snap wel wat je bedoelt. Vers 38 wordt wel uitgesproken door de Heer.
Ja.
Alleen, wat Melle bedoelt is, dezelfde maat waarmee gij lieden meet, die zal u lieden weder gemeten worden. Ja, door wie dan? Ja.
Wie is die meter?
Wie is die meter? Ja, wie is die...
Dat is een beetje hetzelfde als van de mantel en de rok nemen. Ja, dat is ook niet met de Heer. Het is ook niet dat je de Heer die rok
vindt. Nee.
Het is ook niet dat je de Heer meet.
Nee. Nee.
Ja, als het dat wel, dan is het het verschil tussen hout, hooi en stro en goud, zilver en kostelijke stenen. Ja. Dus dat is de derving van heerlijkheid als je het wel doet.
Ja. En dan is het de Heer die meet. Het kan ook zijn dat het een ander is die meet. En dan als je dat lagere niveau van zal u lieden weder gemeten worden, waarin jij een oordeel uitspreekt over iemand anders, heb jij tevens een norm bepaald voor jezelf, waarin jij, weet ik veel, zegt dat alle blauwe schoenen lelijk zijn en jij komt een week later met blauwe schoenen op je werk. Ja, dan zegt iedereen tegen jou van ja, hallo, Dat gaat niet, hè? Want je hebt net gezegd dat iedereen met blauwe schoenen, dat deugt niet. En dan loop je zelf in blauwe schoenen. Dat verhaal is het. En ik neem zo'n onbenullig voorbeeld om het even heel makkelijk te maken.
Ja. Mijn trouwschoen naar een blauw, hè? Dus kijk uit.
Ik zeg niks meer.
Gewoon wat je zegt, ben jezelf.
Dat is het. Wat je zegt, ben jezelf. En de Bijbel hecht nogal wat waarde aan hetgeen wat wij zeggen. Want hetgeen wat wij zeggen... daarmee geven...
Ja, ja, zijn nu een nee-nee.
Ja, dat bedoel ik inderdaad.
Sticker heb ik ook, nee-nee.
Zo'n nee-nee strikken, ja. Ja. Maar dat is het inderdaad. En dat geldt op het lage niveau. En ik ben van mening dat het ook wel degelijk voor het hogere niveau geldt. Ik denk wel degelijk dat datgene wat wij in ons leven uitgedragen hebben, wat wij de maat waarmee wij meten, dat de Heer ons dat bij gelegenheid teruggeeft.
Als die houthooi stoppen. Als je daarmee gebouwd hebt, kennelijk, die leven.
Ja. Ja.
Maar dat is dus wel dezelfde maat. Hè? Even terugkomend op jouw vraag. Van, is het dan één norm die de Heer hanteert? Of wijkt hij daar dan vanaf? Het is één norm.
Ja, als je het zo leest. Het is één norm.
Eén maat.
Ja, en de maat is.
Alles wat van hout, hooi of stro of stroppel is. Alles wat jij zelf hebt gedaan, dat verbrandt allemaal.
Ja.
Dus het ligt aan jezelf, denk ik dan.
Klopt, maar wat ik bedoel te zeggen is.
Gaat in je voortrek van. Nou, dat stukje stro, dat mag wel mee.
Nee, dat bedoel ik niet te zeggen.
Want we zijn ook vergeven. Hè?
Ook dus de vergelijking van de dienstknecht die door de koning vergeven wordt.
Ja.
En vervolgens zelf niet.
Ja. Zijn dienstknecht. Ja, precies. Dat verhaal daar moet ik altijd aan denken als ik over dit soort dingen heb. Want dat illustreert het altijd zo mooi. Ik heb het ook wel eens vaker naar voren gebracht. Hè? Maar dat is het inderdaad. Dan ga je in één keer met een andere maat meten. En dat is... Kijk, wij kunnen wel vergeving hebben. Mm. Alleen het doel van die vergeving is uiteindelijk... Of één van de doelen is dat wij daar ook weer uit zouden leven. En begrijp me niet verkeerd, maar als je dat niet doet, dan hanteer je in de praktijk hanteer je een andere maat. En dat zal de Heer toch dan ook gaan vragen.
Is het misschien wat op een gegeven moment staat van, bijvoorbeeld, of het onze vader zeg maar, vergeef ons onze schulden, gelijk,
ja.
Wij vergeven onze schulden na.
Ja.
Die nu niet de zonde van iemand anders vergeven, zullen uw zonden ook niet.
Precies. Ja. Ja. Ja, want hoe rijm je dat met teksten als wat staat van Christus was een verzoening voor de zonden der wereld. Mm-hmm. De zonden zijn allemaal weggedaan. Mm-hmm. Maar de vraag is of je daar ook uit leeft. In de praktijk van het leven.
En dat laat je onder andere zien door zelf ook
te vergeven. Ja. En waar jij niet vergeeft, komt de Heer bij je. Net zoals die dienstknecht van die koning. Wat zegt, ja, maar hallo, ik heb jou dit kwijtgescholden. En bij wijze van spreken, wat maak je me nu? Even een negatieve variant. Maar... Ja, nou daar gaat hij toch over een spiegel. De maat waarmee gij lieden meet, zal u lieden wedergemeten worden. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden... verdoemd niet en gij zult niet verdoemd worden. En dat gaat niet over ons eeuwig behoud of over de zaligheid. Zo van, hoe kan ik de zaligheid nou krijgen? Hoe krijg ik nou eeuwig leven? Daar gaat het niet over. Dat stadium zijn we in die zin al lang gepasseerd. Hè? En dat maakt het soms moeilijk, want daar gaan we het zo straks ook over. Als je deze dingen allemaal leest... En je leeft nog onder de wet. En je hebt hel en verdoemenis in je hoofd. Dan luister je deze opname terug. En dan denk je van nou, dat ga ik nooit redden. Maar dat komt omdat je in een andere fase of stadium zit.
De zaligheid der ziel.
Precies. Het gaat over onze praktische wandel. Daarom wordt er ook gesproken over. Ons loon zal groot zijn. Er staat niet van je komt aan het koninkrijk binnen als je goed je best hebt gedaan. Er wordt gezegd uw loon zal groot zijn. Alleen als je niet eens weet dat er loon is, Dan ben je alleen maar bezig met hoe kom ik in de hemel. En als je dan dit schriftgedeelte gaat lezen, dan doe je twee dingen dwars door elkaar heen die niet met elkaar te verenigen zijn. Want dan kom je in het verhaal van probleem van worden we nou gerechtvaardigd door geloof of door werken? We worden gerechtvaardigd op grond van geloof. En daarna komt er ergens eens een keer later, schijnt er nog iets van werken te komen. Ja, dat komt er achteraan. Maar dat gaat meestal een paar jaar overheen voordat je dat besef van werken voor mijn zaligheid, dat je er kwijt bent. Oordeelt niet en gij zult niet geoordeeld worden. Verdoemt niet en gij zult niet verdoemd worden. Daarentegen wordt ons geadviseerd, laat los. En gij zult losgelaten worden. Waarin jij oordelende dingen uitspreekt, zit je er zelf ook aan vast. Heb je een norm gesteld. Jij dacht, dat is heel grappig aan dit. Jij dacht dat het voor iemand anders was. Jij dacht dat jij iets uitsprak over iemand anders. Van wat hij heeft, dat deugt niet. Of zoals hij het doet, dat deugt niet. Dat hoort niet zo of wat dan ook. Maar dat heeft helemaal geen effect op die ander. Dat heeft alleen maar effect op jezelf. Want je hebt jezelf helemaal ingekaderd in een vakje. En daar zit jij dan in. En dus wordt er gezegd, laat los en gij zult losgelaten worden.
En in feite stel je ook de norm voor jezelf op dan. Als jij zegt, maar dat is fout. Ja, ik merk toevallig gisteren nog, ik haalde rechts in. Dat mag niet. Maar ik heb altijd...
Dus dan moet ik aan het denken.
Altijd op andere mensen. Maar die moet zitten.
Ja, klopt.
Zo. Haal ik jezelf rechts in. Maar die bleef zo lang op de middelste baan. Dan kan ik wel helemaal naar links en helemaal naar rechts. Ja. Maar dat is ook niet goed voor de... Maar dan praat ik weer goed. Ja. In feite, als je het bekijkt, heb je er ongelijk. Dus Cecile, als je dit luistert, je hebt gelijk.
Heb ik gisteren niet toegegeven?
Ja, heb ik al toegegeven. Ik zei tegen hem, ik weet het wel. Hou maar dan.
Ja.
Onwaardelijk.
Nee hoor, ze heeft gewoon gelijk.
Nou ja.
Ook als ze dit niet luistert, heeft ze nog steeds gelijk.
Nou ja, maar dat zijn van die voorbeeldjes, maar dat geldt op alle niveaus in het leven. Vers 38, geeft en u zal gegeven worden. Hebben we al over gehad, en werp uw brood uit op het water en gij zult het vinden na vele dagen. Daar komt loon voor, uiteindelijk, hoe dan ook. Geef en u zal gegeven worden. En dan een gekke uitdrukking. Een goede, neergedrukte en geschudde en overlopende maat zal men in uw schoot geven. Wat staat er bij jou, Daniel?
Een goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende maat zal men u in de schoot geven.
Oké. Nou, niet zoveel anders dus.
Dat is toch logisch? Als je een bus hebt en je wilt... doet daar koffie in. Je wilt er nog meer koffie in, doe mij het op de oven. Moet je hem even schudden.
Ja.
Dan slinkt het in.
Ja.
En als je het dan nog even aandrukt, dan zakt het nog wat meer in. En als hij daar dan nog een keer overloopt, dan zit er dus heel veel koffie in.
Ja, dat is de verdekking.
Kijk, wat heb ik hem naar gezocht? Dat wist ik niet. Nou, dankjewel. Dat is het idee.
Ik moest denken aan een...
Nee, ik kwam er niet uit.
Ja, dat klopt.
Maar dat is het. Dat neergedrukte... En dan geschudden om het allemaal in elkaar te laten vallen, nog verder in te laten zakken. Dat is mooi, ja.
Gewoon propvol eigenlijk.
Ja.
Overlopende maat.
Ja.
Er kan er echt niks meer bij in. Als je het gaat schudden of je drukt het aan, gaat allemaal niet. Mooi. Ja, mooi. Dat wist ik niet. Nou, wou ik net zeggen dat ik dat niet wist. Dank jullie wel. Nou, dat is mooi, want dat is inderdaad wat ons dan gegeven wordt. Een goede neer... Oh, dat is wel erg mooi, ja. Nou. Een goede neergedrukte en geschudde en overlopende maat is wel echt een overtreffende trap.
Ja, inderdaad. Dat is heel uitvoerig beschreven hoe vol dat ding was.
Nou, inderdaad, ja. Zal men in uw schoot geven.
Maar dit moet je dus eigenlijk net voor de collecte even zeggen. Ja. Geef en u zal geven.
Ja, dat doen ze. Ja,
dat weet je ook even.
Ja,
ja, dan hebben we wel vast evangelies gebaseerd op dit soort dingen. Er staan een paar van dit soort dingen in de Bijbel.
Ja.
En die kleden ze allemaal uit.
Goed om je collecte.
Dat is een
oordeel. Nee.
Dat is een mening. Dat is een mening.
Die ben niet in, die is schat hemeltje rijk door dit soort dingen.
Ja.
En dat is geen flauwte. Staat op het pand.
Is die wel goed gedaan?
Maar het gaat om onze persoonlijke zaligheid. Hè? Dit soort dingen staat er niet om ons, in vast te zetten. Maar het gaat om onze zaligheid. Zalig zijt gij, het waren de zaligsprekingen waar we mee begonnen zijn. Nou, dit zijn ook een soort zaligsprekingen, alleen dan niet in die vorm. Maar willen wij zalig worden, dan zijn dit zeer praktische wijsheden die ons gegeven worden. En het moeilijke ervan is dat ze goddelijk zijn. En absoluut niet naar de mens, want het evangelie is niet naar de mens. Het evangelie laat niks van de mens over. Dus de mens moet elke keer eigenlijk sterven aan zichzelf en geregeld weer toegeven. Oh ja, ja, ik zat even weer op het verkeerde spoor. Heer, ik weet dat u mij vergeven heeft, maar bedankt dat u mij er even weer aan herinnerd hebt. Hoe het ook alweer zat. Sterven aan jezelf. Dat is het voordeel dat je niet van je oude mens afkomt hier op aarde, is dat je steeds die genade nodig hebt. Omdat je niet van die oude mens afkomt. Dus het is toch ook weer een zegen dat we die oude mens nog steeds met ons meedragen. Want dan hebben we nog steeds die spiegel die tegen ons zegt van je had zelf een balk in je ogen. Hè? Niet over die splinter van die ander. Kijk nou eerst even naar die balk en dan denk je, oh ja. Daar word je nederig van en dan word je onderdanig aan de Heer en uiteindelijk aan elkaar. En dan kan je ook de barmhartigheid die de Heer ons gegeven heeft ook weer uitdragen. En dat is, als je brieven van Paulus leest, ja, we hebben zo straks een stukje gedaan. Hè? Die nederigheid die je bij Paulus ziet, die heeft hij in die zin niet geleerd uit een boekje. Heeft hij in de praktijk van zijn leven geleerd. Hij was de top van de Joodse godsdienst. En hij heeft het allemaal af moeten leggen. Dus die man die is jaren gestudeerd om ergens te komen. En daarna moet je alles overboord gooien. Ga terug naar start. U ontvangt geen 20.000 gulden. Vervolgens weer jaren gestudeerd.
17 jaar.
En, maar ja. Elk stukje hoogmoed wat er bij die man was, dat is wel de kop ingedrukt. En dat heeft hij niet uit een boekje geleerd, maar dat heeft hij in de praktijk van zijn leven geleerd. En daar gaat het hier ook over. En dat wens ik jullie en mezelf uiteraard ook toe, dat we dat mogen leren in ons leven. En wij zullen de Heer danken en vragen voor een zegen.